Goedemorgen allemaal. Als ik even over die liederen nadenk, dan hebben we nogal heel wat gezongen. Liederen met een stuk toewijding, liederen met een stuk zoiets van oké, Heer, hier ben ik, doe maar wat u wilt. En we gaan wel. En misschien als we daar even zo een beetje over nadenken, dan is het van, wacht even, hebben we dat gezongen? Ja, dat hebben we gezongen. En dat past ook wel mooi bij waar we nu mee verder gaan. We zijn bezig in de bergrede. En volgende stukje, daar gaat het over, kijk, het staat er al, over een conserveringsmiddel en over zichtbaarheid. En dat stukje dat laat gewoon heel veel zien van wie wij zijn. Hoe God naar ons kijkt. En dat is niet iets van dat we moeten worden of zo. Nee, we zijn het al. Tenminste, als je Jezus hebt toegelaten in je leven. Nou, we gaan het eerst maar eens even lezen. Dan weten we waar we het over hebben. En dat gaat over Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. Ik lees het voor uit de Herziene Statenvertaling. Dus als je een andere vertaling hebt, dan kan het zijn dat er hier en daar wat anders, andere woorden gebruikt zijn. En Jezus zegt het volgende: u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Nou, kort stukje, maar met een enorme boodschap eigenlijk. Toen ik er zelf weer eens even mee bezig was, had ik ook zoiets van, oké, hier kan ik wel heel snel mee klaar zijn. Maar hoe meer ik daarmee bezig was, hoe meer ik erover na ging denken en dingen ging opzoeken, dacht ik van, wow, er zit nog wel het een en ander, in. Het begint ermee dat hij zegt van, jullie zijn zout. Je wordt niet zout, je moet het niet gaan worden of zo. Nee, jullie zijn zout. Punt. Dat is wat hij zegt tegen de discipelen. En wij zijn discipelen van discipelen van discipelen enzovoort. Dus het geldt ook voor ons. Wij zijn zout. En als je kijkt naar zout, dan heeft dat twee dingen. Conserveren en smaak geven. Nou, tegenwoordig dan zetten we alles in een koelkast of in een vriezer of wat dan ook. Hè. En op die manier houden we dingen goed en kunnen we dingen langer gebruiken. Maar ja, vroeger hadden ze dat niet. En toen, daar gebruikten ze zout voor. Het werd gezouten op die manier om te zorgen dat er geen bederf zou ontstaan. En het gaf ook wat smaak aan het voedsel. Nou, dat kennen we waarschijnlijk ook wel. Zeker voor de mensen die weinig of geen zout meer mogen gebruiken. Dan mis je toch iets. Je gaat er wel aan wennen, maar het is toch altijd wel lekker als er een klein beetje zout over het eten zit. Als we dan kijken van Naar dit verhaal, naar dit gedeelte, dan is het natuurlijk niet zo dat wij moeten denken aan een pak Jozo zout of zo. Dat is het niet het zout wat hier bedoeld wordt. Het zout wat hier bedoeld wordt, komt uit de Dode Zee. En dan met name uit dat onderste gedeelte. Daar wordt enorm veel zout en mineralen enzovoorts wordt daar gewonnen. We komen straks ook nog wel even terug. Er staan twee plaatsen, Sodom en Gomorra. Het is niet helemaal 100% zeker, maar het zou daar geweest kunnen zijn dat die twee steden daar waren. Dat zout dat werd gewonnen uit de Dode Zee door gewoon het water te laten verdampen. En dan kwam er iets tevoorschijn. En dan heb ik weer een paar andere mooie plaatjes. Nou, dan krijg je dit soort dingen van die zoutpilaren. Dat komt alleen maar doordat het water verdampt. En dat groeit steeds aan, zeg maar. En hier lijkt alsof er sneeuw ligt, maar het is zout. Zout uit de Dode Zee. En dat zout, daar gaat het dus over. Dat wordt gebruikt voor allerlei zaken in die tijd. En nu nog steeds. Hè. Er wordt van alles nog wat wordt er van gemaakt, maar dat even terzijde. Nou zegt Jezus van, als dan het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? En dan denk je van, hoe kan zout nou zijn smaak verliezen? Nou, een pak jozozout niet, hè, dat kan je tot in alle eeuwigheid bewaren, zeg maar. Dat blijft gewoon zout. Maar dit zout is anders. Dit zout kan op een gegeven moment, als het ware, uit elkaar vallen in allerlei soorten mineralen. Nou, gips en weet ik wat allemaal, allerlei spul zit erin. En dan is het dus niet meer zout. En dat, je kan het allemaal weer bij elkaar gooien, maar het wordt nooit meer zoals het geweest is. Nou, dat is wat Jezus hier eigenlijk bedoelt. En datgene wat dan uiteindelijk overblijft, als dat uit elkaar valt, dat heeft alleen maar een bittere smaak. En dan is het van, nou ja, weet je, wegkeilen. Veel meer kan je er niet mee. En dan zegt Jezus hier dus, jullie zijn zout. En dan niet zomaar, maar zout van de aarde. Met andere woorden, wij zijn de smaakmakers van de wereld. Wij zijn de smaakmakers van Tiel. En het heeft ook niet te maken met gedrag, maar het is een status. Jij bent zout. Als het gedrag zou zijn, dan moet je iets gaan doen. Dan moet er iets ontwikkeld worden. Maar nee, je bent het. Punt. Op het moment dat je Jezus toelaat in je leven, ben je dat zout. Het is een vaststelling wat Jezus hier eigenlijk neerzet. En dan zit er toch wel een link, een overeenkomst met een verhaal wat we allemaal kennen. En ik heb net dat plaatje laten zien met Sodom en Gomorra. Nou, Genesis 18, daar gaat het over. God is in gesprek met Abraham en God heeft aan Abraham gezegd van, weet je, ik ben er klaar mee. Ik ga die stad, die ga ik op zijn kop gooien. Die ga ik even gewoon, er gebeurt zo ontzettend veel, dat kan gewoon niet. En dan zegt Abraham, ja, maar wacht even. Stel nou dat er 50 rechtvaardigen zijn. Oké, dan zal ik het niet doen. En zo gaat Abraham door, een soort handjeklap zeg maar, tot aan 10 rechtvaardigen toe. Als er 10 rechtvaardigen zijn, zegt God van, dan spaar ik die steden. Dan spaar ik dat gebied. Nou, we kennen het verhaal, we weten hoe het afloopt. Maar ik vond het wel frappant om dat eventjes in combinatie te brengen met wat hier staat. Wij zijn de rechtvaardigen in Tiel. Wij, gelovigen, zijn de rechtvaardigen in Nederland. Drink dat even tot je door. Dat betekent dat omdat wij rechtvaardigen zijn, dat effect heeft voor de mensen om ons heen. Net zoals gebeurd zou zijn in Sodom en Gomorra. Als er 10 rechtvaardigen geweest zou zijn, zouden die steden niet vernietigd worden. En toen dat even zo bij me binnenkwam, dacht ik van, wow, dan hebben wij wel een behoorlijke verantwoordelijkheid. En dat we rechtvaardig zijn, dat, nou ja, kunnen we aan alle kanten, kunnen we dat in de Bijbel terugvinden. Bijvoorbeeld Romeinen 3, waar Paulus het ook noemt. Hoofdstuk 3, vers 21 tot 31 gaan we niet helemaal lezen. Maar daar zegt hij gewoon van, weet je, als je Jezus hebt toegelaten in je leven, als je gelooft wat hij heeft gedaan aan dat kruis, als je dat als het ware hebt toegeëigend, ben je rechtvaardig. Dat is niet jouw verdienste, dat is alleen maar werk van God. God heeft jou uitgekozen om rechtvaardig te zijn. Dat heeft hij eigenlijk met alle mensen gedaan. Alleen, je moet het wel aanvaarden. Je moet het naar je toe halen, als het ware. En dat is het mooie, dat we op die manier weten van, oké, wij zijn, om dan maar eventjes dichtbij huis te houden, wij zijn met alle andere gelovigen in Tiel, wij zijn de rechtvaardigen van Tiel. En dat heeft zijn impact voor de mensen eromheen, die niets met God te maken willen hebben. Het vraagt dan wel iets van ons. Verschillende plaatsen in de Bijbel wordt daar weer het een en ander over gezegd. Bijbelgedeeltes die heel veel een link hebben met wat we net gelezen hebben. Bijvoorbeeld Marcus 9, waar staat, het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. Er wordt al een tipje van de sluier opgelicht, wat het betekent om rechtvaardig te zijn in de stad, in de plek waar jij gesteld bent. Leef met elkaar in vrede. Nou, dat is al een aardig dingetje waar we nog wel wat mee kunnen doen, denk ik. Hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken. En het staat, als je dat vers, als je de context erbij haalt, dan staat dat in het kader van een radicaal leven. Daar komen we in de bergreden ook nog wel verder op terug. Maar het heeft wel een duidelijke link ook weer met wat hier staat. Een ander gedeelte is Lucas 14, vers 34 en 35. Daar staat, het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. En dit gedeelte, dat staat in de context van achter Jezus aangaan. Je kruis opnemen en het staat een beetje lastig vertaald. Hè? Je familie haten omwille van Jezus, omdat je Jezus wil volgen. Maar het heeft ook weer alles te maken met achter hem gaan en radicale keuzes te maken. Die zijn dus nodig. En als je dan daar een beetje over nadenkt verder. Als je die radicale keuze niet maakt, als je niet radicaal leeft, als je jouw rechtvaardiging door God niet laat merken in jouw leven, dat het niet zichtbaar wordt, ja, wat blijft er dan nog over? Dan is eigenlijk dus dat zout. Dan, ja. Jezus zegt van dat zout, dan blijft er niks anders over dan weggooien. En dat gaat dus over ons. En dat is wel even goed om erover na te denken. Om dat eventjes bij je binnen te laten komen. Dat als zout geen zout meer is, dan is het nutteloos en is het niet meer bruikbaar. Nou, in de rest van de bergreden, daar komen we in volgende preken nog wel wat meer op terug. Daar gaat Jezus dat nog verder uitwerken, als het ware. Gaat die dingen praktisch geven en hoe dat dan werkt in het leven van een rechtvaardige. Maar dan gaat hij ineens, dat was maar één vers, en dan stapt hij ineens op een ander voorbeeld, stapt hij over, jullie zijn het licht van de wereld. En misschien denk je van, wacht even, wat zegt hij hier? Ik ben dus het licht van de wereld, wacht even. Jezus is toch het licht van de wereld? Dus Jezus vergelijkt ons, rechtvaardigen, met zichzelf. Wij zijn het licht van de wereld. En dan niet omdat wij zo goed zijn, of dat we het allemaal zo goed voor elkaar hebben. Dat is natuurlijk door wat Jezus voor ons heeft gedaan, maar hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. En hij vergelijkt ons dus met zichzelf. Dan gaat hij nog even verder, dan noemt hij nog een andere vergelijking. Een stad op een berg. Nou, als je, ik weet niet of je wel eens in Israël geweest bent, maar dan zie je inderdaad wel op heuvels en bergen, daar. En dat heb je op meerdere plaatsen in de wereld. Dat zijn altijd plaatsen waar een stad of een dorp of wat dan ook is. Nou, weet je, die zie je al van verre. Je ziet al van verre dat er op die berg een stad is. En hier gaat het over Jeruzalem. Het heeft een link met de profetieën die in Jesaja onder andere genoemd worden over Jeruzalem. Jeruzalem als een licht, als een stad op de berg. He, lees bijvoorbeeld Jesaja 60 maar eens een keer na. Dan zul je dat wel herkennen. En dan gaat hij verder. Even kijken wat ik eronder heb staan. Ja. En dan pakt hij nog weer een ander voorbeeld. En dan zegt hij van, weet je, je steekt ook geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten. Korenmaat, dat is een mand of een bak waar een kleine 9 liter in gaat. En die werd gebruikt om koren af te meten enzovoorts. Nou, je steekt niet zo'n lamp aan en ga je er een mand overheen zetten en van, nou, de lamp brandt. Nee, die moet schijnen, die zet je aan met een doel dat er een ruimte verlicht wordt of wat dan ook. Hè? Of dat je kan zien waar je loopt. Gewoon een heel praktisch voorbeeld wat Jezus hier gebruikt. Je steekt een licht aan om dingen zichtbaar te maken. Nou, dat doe je in huis, maar dat is eigenlijk ook geestelijk. Geestelijk moet er een licht aan om iets zichtbaar te maken. Jezus zegt, wij zijn het licht. En dan in, even kijken. Oh, die heb ik er niet op staan. Even terug. In Johannes 12, vers 35, daar spreekt Jezus er ook weer over zichzelf. Dat hij dus het licht is. En dan zegt hij ook, wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. En ik denk dat daar weer die taak ligt voor ons. Als we kijken naar de plek waar wij gesteld zijn, de stad waar we wonen, waar we leven, waar we bezig zijn. Als we om ons heen kijken, en zeker de afgelopen dagen met alles rondom Halloween en weet ik het allemaal. Nou, dan kun je aardig zeggen van, er is genoeg duisternis. En wat moet er dan gebeuren? Dan moet er een lampje aan, zeg maar. Ja, dat zijn wij. En wij lopen daar doorheen, wij zijn daar om het licht te zijn, om als het ware de duisternis te ontmaskeren, de duisternis in het licht te brengen. En dat is de taak die daar voor ons ligt. In een ander gedeelte, dat heb ik er ook nog even bij gehaald, Lucas 11, vers 33 tot 36, daar zegt Jezus er ook nog iets over. Vergelijkbaar met wat hier staat, maar er komen nog even een paar andere dingen komen erbij aan bod. Er staat het volgende. Lucas 11 vanaf vers 33. Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene en ook niet onder de koren maakt, maar op een standaard, zodat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. En dan komt het. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Ziet er dus op toe dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp met zijn schijnsel verlicht. Als wij naar mensen kijken en we kijken naar hun ogen, dan zeggen we wel eens van, hé, die kijkt een beetje duister uit zijn ogen. En wat zou dat kunnen zijn? Dat betekent dat de lamp van binnen, Jezus, niet schijnt. Dan zeg ik even niet of iemand wel of niet christen is, maar wij zijn ook in staat om ook duister uit onze ogen te kijken. Doordat we vastgehouden worden door alles wat er op ons afkomt, door de zorgen, de vragen, de moeite, weet ik veel. Misschien dat je dingen meemaakt of in bepaalde situaties zit die waar je geen antwoord op krijgt en waar God ontzettend ver weg lijkt. En dan kan het zijn dat lampje van binnen, dat licht van binnen, Jezus, dat als het ware daardoor, dat je als het ware met al die dingen de korenmaat over dat licht heen zit. En is het niet meer zichtbaar dat jij een rechtvaardige bent. En dat je dus licht zou moeten zijn. En wat moeten we dus doen? Focussen op het licht. Op Jezus. Degene die alles heeft gedaan aan het kruis. Die alles heeft overwonnen. Weet je, maakt niet uit wat je meemaakt in je leven. Of waar je in zit. Maar als wij die korenmaat als het ware door Jezus zelf eraf laten halen, dan zijn wij ook dat licht wat wij moeten zijn. Want dan is het zichtbaar. Dan stappen wij in die duistere wereld om ons heen, waar we dan ook zijn, of dat nou Tiel is, of Nederland, of de wereld. Maar dan wordt het zichtbaar. Als we dat verhaal horen van die voorganger die dan gevangen zit, omdat hij hard gezongen heeft, die heeft het licht laten zien. En die zit nu in de gevangenis en daar is ook dat licht nu. En natuurlijk, het is bizar hoor dat hij daarvoor in de gevangenis moet zitten. Maar lees de getuigenis maar eens van dat soort mensen. Die willen gewoon, die zijn gewoon het licht daar. En daar in die duisternis gaan mensen ook dat licht weer zien. Gaan ook de mensen dat licht ontdekken, herkennen en gaan tot geloof komen. En dat is wat onze taak is. Zout en licht. En dat betekent dat wij iets van Jezus kunnen en mogen laten zien, waardoor anderen tot ontdekking komen van, wacht even, hier wil ik bij horen. Hier wil ik achteraan gaan. En dan gaat het niet om ons, maar dan gaat het om hem die daar gehangen heeft. Jezus Christus, de levende. Vers 16, daar staat nog even iets over goede werken. Nou is het niet zo dat wij dus aan de slag moeten om allerlei dingen te gaan doen. Hè? Van, oh, ik moet mijn lampje laten branden of ik moet zout proeven of zo. Nee, dat is een logisch gevolg van. Als Jezus in jouw leven is, dan is een logisch gevolg dat je datgene doet wat hij voorbereid heeft. De Bijbel is er ook weer heel duidelijk over, op allerlei plekken. Het gaat niet om onze inspanning, maar het gaat om onze ontspanning. En laat hem het maar doen. En als hij dat doet, dan komen die goede werken, die worden zichtbaar, die komen naar boven. En daar zit gelijk ook een valkuil. Want we kunnen de eer naar onszelf toe halen. Hè? Ik doe het toch wel goed, ik ben toch wel een goed christen. Hè? Dus niets op mij aan te merken. Dan ben je net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Huichelaars noemt Jezus die. Nee, die goede werken, die wijzen naar Jezus. Die wijzen naar God. En hij kracht alle eer. En dan gaan mensen dingen aan jou zien en die zeggen van, wacht even. Volgens mij hoor jij bij God. Nou, hoe gaaf zou het zijn als mensen dat tegen ons zouden zeggen van, hé, volgens mij hoor jij bij God. Want ik zie dat gewoon. Jij hebt iets. Hoe jij bezig bent, hoe je het doet. En dan moeten wij niet gelijk van, hè, de eer naar ons toe halen en zeggen van, ja, ik hoor bij God. Kom door hem. En wie weet krijg je dan de kansen om er iets over te vertellen tegen die mensen. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en dan uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Nou, samenvattend, we zijn rechtvaardigen. We zijn een conserveermiddel wat een effect heeft voor de mensen om ons heen. En we zijn licht, we zijn zichtbaar. De mensen zien Jezus in en door ons heen. Nou, er zijn nog heel veel dingen meer over te zeggen, maar Jezus heeft daar ook in de Bijbel in ieder geval 3 hoofdstukken voor gebruikt. Dus we gaan daar de volgende keer gewoon lekker mee verder. Maar het is goed om hier eens over na te denken. En nou, kijk wat je daar mee kunt in je eigen persoonlijk leven. Laten we een moment stil zijn. Dank u, Heer Jezus, dat u er gewoon geen doekjes om wint. Dat u gewoon zegt van, jullie zijn zout en jullie zijn licht. Punt. En dat we daarmee een verantwoordelijkheid hebben, maar dat we daarmee ook uw vertegenwoordigers zijn. Hier in deze wereld. Deze wereld waar zoveel misgaat, waar zoveel aan de hand is. En ik bid maar, Heer, dat we de komende periode daar gewoon voor onszelf wat meer over nadenken misschien. En misschien dit gedeelte nog weer eens doorlezen. En help ons, Heer, om te ontdekken wat het betekent om zout en licht te zijn in deze wereld. Heer, u laat ons niet zomaar daarin los. U wilt ons daarin ook onderwijzen, helpen, dingen laten zien. En ja, ik bid maar dat u dat de komende tijd gewoon gaat doen. Dank u, Heer, dat u een trouwe God bent, dat u een God bent die onze vragen kent, die weet wat we nodig hebben. En zo, Heer, zie ik eruit om gewoon weer samen met u op weg te zijn. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.